Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de berijmde 10 geboden zingen wij het 9e vers. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 6e hoofdstuk en daarvan de eerste 15 versen. Wij herzeggen nu Matteüs 6, de versen 1 tot en met 15, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 84, het eerste vers: hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 6, de eerste 15 versen. Hebt acht dat ge uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat ze van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, ze hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij. En uw Vader, die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat ze van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat ze hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, die in het verborgen is, en uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbare vergelden. En als gij bidt, zo gebruik geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen, want ze menen dat ze door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bid aldus, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.
Gemeente, aan de beurt van behandeling is zondag 45, de eerste zondag over het gebed, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 45, vraag 116, waarom is het gebed de christenen van noden? Antwoord daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Vraag 117, wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Antwoord eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Vraag 118, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Antwoord alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed, dat hij ons zelf geleerd heeft. Vraag 119, hoe luidt dat gebed? En dan volgt het Onze Vader, zoals broeder van Engelen dat ook zojuist gelezen heeft uit Matthäus 6. Gemeente, deze zondagsafdeling gaat over het gebed. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de noodzaak daarvan. In de tweede plaats willen we letten op de voorwaarden daaraan. En in de derde plaats willen we letten op het voorbeeld daarvoor. Het gaat over het gebed, onze eerste gedachte, de noodzaak. Er staat, waarom is het gebed de christenen van noden? En van noden, dat betekent, waarom is dat nodig? Waarom is dat noodzakelijk? En er worden er in het antwoord twee redenen gegeven. In de eerste plaats, God vordert dat. Het gebed is nodig omdat God dat wil. En in de tweede plaats, het gebed is nodig omdat de Heere het geeft in de weg van het gebed. Hij wil genade en de Heilige Geest alleen geven in de weg van het gebed. En daarom is het gebed nodig, want wie niet bidt, die zal ook niet ontvangen. Onze tweede gedachte, de voorwaarden daaraan. En dan lezen wij in antwoord 117 drie voorwaarden waaraan een gebed behoort te voldoen. Dat zijn drie voorwaarden, jongens en meisjes, die kun je zo naast je gebed leggen. En als er één van die drie ontbreekt, dan is het gebed niet goed. Dan kun je de bewijzen van spreken wel een streep doorgeven. Dus wat is dat groot dat de Heere in zijn woord ons ook laat weten hoe wij moeten bidden. En als we dat straks overdenken, dan is dat wel heel wat. En dan kan ik me voorstellen dat er iemand straks zegt, ja, kan ik eigenlijk wel bidden? En dat zou eigenlijk helemaal niet erg zijn als dat de vrucht van de preek zou zijn. Als je naar huis zou gaan en je zou met de discipelen gaan vragen, Heere, leer mij bidden. Want dat wil de Heere leren, dat hebben we zojuist ook gehoord uit Matthäus 6. En onze derde gedachte, het voorbeeld daarvoor. De Heere Jezus heeft het Onze Vader gegeven aan zijn discipelen. Niet als een gebed wat beter zou zijn dan andere gebeden, of wat wij alleen maar gebruiken moeten, maar als een voorbeeld. Ik moet eigenlijk zeggen, als een volmaakt voorbeeld, zo zou het nou moeten. Dus de Heer heeft de regels gegeven waaraan een gebed moet voldoen, maar de Heer heeft ook praktisch dat zelf uitgewerkt en ook zo'n gebed als voorbeeld gegeven. En dat voorbeeldgebed, dat zouden wij kunnen gebruiken voor onze eigen gebeden. Om te kijken of die zaken die daarin staan, ook in onze gebeden staan. Dus wat daalt de Heere laag af, dat hij niet alleen zegt dat we moeten bidden, maar dat hij ook zegt wat er in het gebed moet zitten. En dat hij zelfs ten derde ook gewoon zelf een voorbeeld geeft. Hoe het gebed eruit behoort te zien. Gemeente, wij zijn bezig in het stuk van de dankbaarheid van de catechismus. Daar moet u ook met het antwoord wel rekening mee houden. Ik zal daar straks nog wel even op wijzen, maar als het hier gaat over het gebed, dan is daar natuurlijk veel meer over te zeggen dan hier staat. Alleen dit antwoord staat in het licht van het stuk der dankbaarheid. Daarom staat er ook, waarom is het gebed de christenen van noden? We hebben stilgestaan bij de 10 geboden. Heel praktisch, wat de Heere van een ieder van ons vraagt. Kun je dat ook, jongens en meisjes? Nee. Kunnen je vader en moeder dat? Kunnen wij dat? Kan de dominee dat? Nee. En toch laat God zijn wet scherpelijk prediken. Maar hoe moet dat dan? Dat moet uitdrijven tot het gebed. Dus het gebod moet gepreekt worden, ook al kan niemand het. En dat moet uitdrijven tot het gebed. Dat moet brengen op de knieën. We hebben dat ook vanmorgen gehoord. Dat de prediking van het kruis van Christus moet gepaard gaan met het bevel van bekering en geloof. Kunnen we dat? Nee. Waarom moet dat dan toch gepreekt worden? Om ons op de knieën te brengen. Om te bidden of de Heere wil geven wat hij zelf van ons vraagt. Gebed en gebod gaan altijd samen. Er zijn heel veel Bijbelse teksten te noemen waar dat ook letterlijk gebeurt. Als u nou niet weet wat je moet bidden, dan kunt u heel eenvoudig luisteren in de prediking of lezen in uw Bijbeltje wat de Heere van u vraagt. En maak dat de inhoud van het gebed. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Wat moet je nou bidden? Je moet bidden wat de Heere van je vraagt. En wat vraagt de Heere van ons? Hij vraagt de onderhouding van zijn geboden. Wat laten we daar dan om vragen? Wat de Heere beveelt is de inhoud van ons gebed. En het gebed is een middel om dat te verkrijgen. Een middel dat de Heere zelf heeft aangewezen. Waarom is het gebed de christenen van noden? Het gebed is ieder mens nodig. Niet alleen voor de christenen, maar het is ook zeker nodig voor onbekeerde mensen. Die hebben juist heel veel reden om te bidden. Ja, maar de Heere luistert niet naar onbekeerde mensen. Jawel. De Heere luistert wel naar onbekeerde mensen. Hij hoort zelfs de stem van de jonge raven. Dat gekras, jongens en meisjes. Het is helemaal niet mooi wat die raven voor geluid maken, maar de Heere hoort het. Zou hij dan het gebed van een kind niet horen, van een mens niet horen? Jawel, de Heere wil ook gebeden van onbekeerde mensen verhoren. Ik denk aan koning Achab. Hij verootmoedigde zich en hij riep tot de Heere en de Heere heeft de straf uitgesteld. De straf die hij verdiende kwam niet in zijn dagen. Dus kijk maar of de Heere onbekeerde mensen verhoren wil. Het was wel niet tot zaligheid. Maar reken maar dat dat in het leven van Achab veel verdriet heeft gescheeld. Dus het gebed is alle mensen van noden. En bij die noodzaak ga ik nu niet meer stilstaan. Dat hebben we op de biddag gedaan, weet u nog? Altijd biddag. En Paulus zei, bid zonder ophouden. En bij de eerste gedachte hebben we toen stilgestaan bij de redenen waarom het goed is om te bidden. Er zijn mensen die zeggen, ach, het heeft eigenlijk geen zin. Ik heb toen 4 voorbeelden gegeven, weet je nog? Dat laten we nu rusten. Maar we hebben gezien hoe belangrijk dat het gebed is. Hier gaat het over de christenen. Hier gaat het over kinderen van God. Je zou zeggen, nou ja, die hoeven niet meer te bidden. Die zijn al bekeerd. Nou, als een kind van God dat gaat zeggen, ik ben al bekeerd, dan kun je bang worden. Want juist Gods kinderen gaan leren dat ze bekeerd moeten worden. En dat wordt de inhoud van hun gebed. Juist de christenen beseffen dat zij het gebed nodig hebben. Er worden hier 2 redenen genoemd waarom Gods kinderen het gebed nodig hebben. In de eerste plaats, het is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Dus het gaat hier niet zozeer om het gebed in de brede betekenis. Het gaat hier om het gebed in het stuk van de dankbaarheid. Dus de verlossing is geweest. De dankbaarheid komt daaruit voort. Maar dat wil niet zeggen dat je dan niet meer bidden moet. Dat blijft nodig. En waarom blijft dat nodig? In de eerste plaats, ik kan niet dankbaar zijn zonder gebed. Het gebed is een uitdrukking van de afhankelijkheid die wij hebben ten opzichte van God. En juist het betonen van die afhankelijkheid hoort bij het stuk van de dankbaarheid. Dankbaarheid is afhankelijkheid. Dankbaarheid is gehoorzaamheid. Dankbaarheid, dat bestaat in de onderhouding van Gods geboden. Ondankbaarheid, dat is niet doen wat God juist wil. Dat is ook richting je ouders zo, jongens en meisjes. Als je ouders goed voor je geweest zijn en je bent op een gegeven moment meerderjarig en je denkt dat je de wijsheid in pacht hebt en je gaat je eigen zin doen en je keert je ouders min of meer de rug toe, dat is ondankbaarheid. Dat doe je niet. Als je een beetje fatsoen in je lijf hebt, dan doe je zoiets niet. Denk eens terug aan wat je ouders allemaal voor je gedaan hebben. En dat is ook ten opzichte van de Heer, dat doe je niet. Als de Heer je verlost, dan leg je niet zijn geboden naast je neer, juist niet. Dan wordt het je begeerte, wat we samen gezongen hebben, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. En dit is het voornaamste stuk. Waarom het voornaamste stuk? Is het gebed dan voornamer dan de geboden? Nee, dat niet, maar je kunt de geboden niet doen zonder gebed. Dus als je het gebed knipt uit het stuk van de dankbaarheid, dan hou je alleen de geboden over en dat lukt niet. En daarom is het het voornaamste stuk. Het gebod wordt alleen biddende betracht. En er staat dat de Heere dat gebed van ons vordert. De Heere, een vordering, dat is een hele sterke uitdrukking. Dat is een eis. Een vordering kun je niet naast je neerleggen. Als je een vordering naast je neerlegt, dan komt er een nieuwe vordering. En als je die weer naast je neerlegt, dan wordt het op een gegeven moment ingevorderd. En zo is het ook met het gebed. De Heere vordert dat van zijn kinderen. Als we niet bidden, dan maken wij schuld. Als wij niet bidden, dan is dat ondankbaarheid. Het gebed, dat is een noodzakelijk onderdeel van het geestelijke leven. En dat hoort niet bij de verlossing. Want anders zou je denken dat de verlossing gegeven wordt omdat het gebed verdienstelijk is. Maar het gebed, dat komt ten diepste voort uit de verlossing. Het is een vrucht van de verlossing. Het is een stuk van de dankbaarheid. Dus dankbare mensen, dat zijn mensen die heel veel bidden. Dat zijn hele afhankelijke mensen. Wij hebben vaak een heel ander beeld van dankbaarheid. Dankbaarheid, dan denken we aan zingen. Dan denken we aan blijdschap. Dan denken we... Maar nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het kan zijn, jongens en meisjes, dat iemand met dikke tranen op zijn knieën ligt en zegt... Heere, leer mij toch uw geboden. En dat noemt de Heere dankbaarheid. Dankbaarheid wil zeggen de begeerte hebben om de Heere gehoorzaam te zijn. En in te leven dat je dat zelf niet kan. En daarom op je knieën terechtkom. Och, of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. En om dat vol te houden is een orde in de gebeden belangrijk. Maar ook daar hebben we op de biddag al het nodige over mogen zeggen. De tweede reden is dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijke zuchten en zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Met mijn woorden gezegd, de Heere werkt middelijk. Wij moeten de middelen gebruiken en een middel is het gebed. Het middel om Gods geboden te houden is het gebed, want het antwoord hier, dat zou voor verwarring kunnen zorgen. Als je dit antwoord leest, dan lijkt het alsof wij de eerste zijn. En of dan pas de Heilige Geest komt. En of dan pas genade komt. Veel mensen zien dat ook zo. Die zeggen, joh, je moet bidden en je moet je bekeren. En dan zul je straks wel zien dat het allemaal van de Heere geweest is. Nou nee, zo werkt het niet. De Heilige Geest moet het gebed werken. Wij moeten vragen om de Heilige Geest. Maar als de Heilige Geest het gebed niet waar maakt, dan kan het niet eens gebed genoemd worden. Het gaat hier om het gebed nogmaals in het stuk van de dankbaarheid. Het gaat hier over het gebed dat stond zo mooi in Amos 5, het hoofdstuk dat we gelezen hebben in de rouwdienst van tante Fenna Stufke. Daar ging het over mensen die verstand hebben van kermen. Wat is dat mooi gezegd. De profeet zegt dat er mensen zijn die verstand hebben van kermen. Gods kinderen krijgen verstand van kermen. En de Heere wil de Heilige Geest en de genade geven in de weg van het gebed. Op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Het is niet om het gebed, maar het is wel op het gebed. En er worden hier twee hele belangrijke dingen genoemd, gemeente. Gods genade en de Heilige Geest. Daar heb ik ook vanmiddag om gevraagd of de Heere mij en u dat wil geven. En dat zijn twee onderwerpen die in het gebed wel vaak aan de orde mogen zijn. Leg uw gebed er eens naast. Bid je daar veel om? Om genade en om de Heilige Geest. Alles in geestelijk opzicht wat wij nodig hebben is genade. En de Heilige Geest is onmisbaar. Ik kan uit mezelf niet bij Christus komen. Ik kan de weldaden van Christus niet toepassen. Dat is een werk van de Heilige Geest. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. Dus dit zijn twee dingen die onmisbaar nodig zijn, zelfs ook in het leven van een kind van God. Dus dubbel in het leven van mensen die niet durven zeggen een kind van God te zijn. En dan werkt de Heere dat in een middelijke weg. En dan wordt er nog iets gezegd over de manier van dat bidden. Het moet wel ernst zijn. Hartelijke zuchten. Dus het moet uit je hart komen, dan is het hartelijk. En zuchten. U zei misschien, ja, andere mensen kunnen zo mooi bidden, dominee, ik kan dat helemaal niet. U moest eens weten, als ik s'avonds op mijn knieën lig, dan kan ik soms geen woorden vinden, dan zucht ik soms maar wat. Is dat erg? Nee hoor, dat is helemaal niet erg, als het maar uit je hart komt. Het hoeft geen mooi gebed te zijn. Het hoeft geen lang gebed te zijn, maar er moet een waar gebed zijn. En één zucht die uit mijn hart komt, is veel meer waard dan een gebed van 100 woorden. Maar ik kan uit mezelf niet zuchten, nog van hier naar boven vluchten. Zelfs zo'n zucht moet gewerkt worden door de Heilige Geest. En dat geeft lucht. Als de Heilige Geest dat doet. En je mag je leeg zuchten voor de Heere. Hartelijk. En zonder ophouden. Hebben we ook met de biddag bij stilgestaan. Altijd biddag. Bid zonder ophouden. Als het goed is, dan is het onze ademtocht. En ademen, dat kun je niet nalaten. Dat doe je heel de dag. Dat doe je dwars door alles heen. Dat doe je zelfs nog in je slaap. En ik zeg niet dat Gods kinderen in hun slaap bewust bidden, maar het doortrekt wel heel hun leven, gemeente, zonder ophouden. Daarom bidden en daarvoor danken. Ja, bidden en danken gaan altijd samen. Dat is het probleem van die fariseeën. Die man die kon alleen danken, die kon niet bidden. En dat klopt echt niet. Als wij alleen maar danken en niet bidden, dan kennen we onszelf niet en we kennen onze noodruf niet. Maar de andere kant is ook zo. Als we alleen bidden en niet danken, dan klopt er ook iets niet. Als het niet tot verwondering is, als de Heere ons nog iets schenken wil, dan heb je ook geen zelfkennis. Zo'n gebed is de Heere ook niet aangenaam, waar geen verwondering in doorklinkt. Dus bidden en danken, zonder ophouden, hem erkennen, de noodzaak. We gaan naar onze tweede gedachte, de voorwaarden. De Heere verbindt aan het gebed verschillende voorwaarden. Daar moet het aan voldoen. Je valt op school een opdracht, jongens en meisjes. En dan zegt de meester, je moet hier en hier wel rekening mee houden. Als ik het ga nakijken, dan ga ik op die punten letten. En dat is wel fijn dat de meester dat niet achteraf zegt, maar dat de meester dat vooraf al zegt. Hij zegt, dit moet erin zitten. En dan later gaat hij het beoordelen, ja. En als hij dan niet op die punten gelet hebt, dan zegt de meester onvoldoende. Onvoldoende, want dat klopt niet. En met eerbied gezegd nu geeft de Heere, voordat wij gaan bidden, geeft hij al de punten. De Heere zegt, daar moet je op letten. Dat moet erin zitten. En anders is het onvoldoende. En laten we onze eigen gebeden, gemeente, dan maar toetsen bij die voorwaarden die aan het gebed gesteld worden uit de Heilige Schrift. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Kijk, een gebed moet de Heere ook aangenaam zijn. Want als het de Heere niet aangenaam is, dan zal hij het ook niet verhoren. Jacobus zegt, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet, omdat ge kwalijk bidt. Dat hele gebed, dat deugt niet. Dat is de Heere niet aangenaam. Kijk, je moet er wel op letten, hoe komt het over? Met eerbied gezegd. En mensen kunnen ons een verzoek doen, gemeente. Je kunt iemand een mail sturen. En die mail die kun je zo opstellen, zo rechthebbend of zo onbeschoft, dat degene die het leest, die kan denken, ja, maar dat ga ik niet doen. Zo niet. En dat kun je met het gebed ook. Je kunt de Heere zo oneerbiedig aanspreken. Het gebed dat kan zo opgesteld zijn, dat de Heere zeggen zal, jongens en meisjes, maar dat doe ik niet. Zo'n gebed ga ik niet verhoren. Als ik dat ga verhoren, dan zal ik die die mens alleen maar in zijn boosheid staven. Dus het is heel belangrijk om na te denken over hoe ons gebed moet zijn. En de punten die hier genoemd worden, ja, die gelden mijn gebeden, die gelden uw gebeden. Dat zijn dingen die moeten eigenlijk zijn in ons persoonlijk gebed, in ons huiselijk gebed, in ons ambtelijk gebed. Er worden drie dingen genoemd. In de eerste plaats dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden. Ja, tot wie bidden wij eigenlijk? Ik heb wel eens mensen horen bidden. En als je dan luistert, denk je, tegen wie hebben ze het eigenlijk? Maar dit is in ieder geval niet de God waar ik tot bid. Als je hoort hoe ze deze God aanspreken, tegen wie zij het hebben, als je hoort welke woorden dat ze durven, ik weet niet tot wie ze bidden, maar dit kan toch niet de God van de Bijbel zijn, want die spreek je zo niet aan. Voelt u wel, gemeente? Wij moeten de enige ware God bidden, zo hij zich in zijn woord heeft geopenbaard. En daarom is het heel mooi dat, als je de formuliergebeden bekijkt achterin je Bijbeltje, ik bespreek die ook met de student op de theologische school, en dan zie je dat die gebeden beginnen met het noemen van de deugden van God vaak. Dat is een hele goede manier om je gebed te beginnen. Heilige God, eeuwige God, rechtvaardige God, genadige God. Als je de eigenschappen van God, en dat hoeven er geen 10 te zijn, maar als je aan het begin van een gebed zo'n eigenschap van de Heere noemt of enkele, dat doen onze vaderen ook voortdurend in de formuliergebeden. Want dat is die God die zich geopenbaard heeft in de schrift. Misschien vindt u het wel eens moeilijk hoe je de Heere aan moet spreken. Nou, spreek de Heere aan zoals hij zichzelf benoemd in zijn woord. Als hij zegt dat hij de Almachtige is, dan mag je hem ook de Almachtige noemen. En als iemand aan het bidden is tot een God die blijkbaar onmachtig is, dan weet ik niet tegen wie men het heeft. Maar dat is niet de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Dus de eigenschappen van God zijn heel leerzaam. Zoek het maar eens op in de dogmatiek of in het boekje van Hellebroek. Het lesje over de eigenschappen. Heel nuttig en heel leerzaam. En tot wie spreek je dan? Mag je onderscheid maken tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Ja, dat mag. Want God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, die heeft zich geopenbaard als de drie enige God. Dus als er drie goddelijke personen zijn, betekent dat ook dat wij die drie goddelijke personen mogen aanspreken in het gebed. Normaal gesproken is het zo dat wij spreken tot God drie enig om Jezus wil. En dat mag, dat is een veel voorkomende manier van bidden. Maar als de Heere kennis geeft aan de onderscheiden personen, dan is het ook goed om die personen aan te spreken. Dat mag ook, zeker in een persoonlijk gebed. Ik kan me voorstellen dat iemand die God als Vader heeft leren kennen, dus die de eerste persoon in het goddelijke wezen om Christus wil zijn vader mag noemen, dat iemand dat in een gemeenschappelijk gebed niet zo uitvoerig doet, want dat ligt nogal teer namelijk, om dat zo te doen. Ik zeg niet dat het niet mag. Maar zeker in het persoonlijk gebed zullen er wel eens momenten zijn dat een kind van God zich richt tot zijn vader. Of dat een kind van God zich richt tot zijn verlossen. Of dat een kind van God zich richt tot de trooster, de Heilige Geest. Zeker als er kennis is aan de drie onderscheiden personen, dan mag dat, dan is dat goed. Als het altijd maar eindigt met om Jezus wil, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden. Dus wat moet je in het gebed doen? In het gebed moet je de dingen bij de Heere terugleggen. Wat moet je nou vanavond doen, jongens en meisjes, als je gaat bidden? Moet je de preek bij de Heere terugleggen, dat mag. De dominee heeft vandaag gezegd dat bekering nodig is. Hij heeft gezegd dat geloof nodig is. Hij heeft gezegd dat gebed nodig is. Nou, dat zijn al drie dingen. Die mag je vanavond bij de Heere terugleggen. En zei, Heere, uw knecht zegt dat dit moet. En ik weet dat niet. Ik kan dat niet. Ik heb dat niet. Maar u gebiedt het. Ik kan het ook niet naast mij neerleggen. Alles wat God geboden heeft. Dat zijn de drie dingen uit de prediking van vandaag. Maar ja, je mag ook denken aan de wet die vanmorgen is voorgelezen. Die 10 geboden. Die we misschien na de preken van de achterliggende maanden wat beter begrijpen. Mag je bij de Heere terugleggen. Zeker ook als er een gebod is waar je heel veel in struikelt. Een boezemzonde hebt. Bij de Heere terugleggen. Dat is een teken dat je het ook serieus neemt. Dat je de eis van de Heere niet naast je neer kan leggen. En dat je ermee zit als je niet gehoorzaam kunt zijn. Dus om al hetgeen dat de Heere geboden heeft. En dan van harte aanroepen. Van harte, daar heb ik net al iets over gezegd. Het moet uit je hart komen. Hier wordt het woord aanroepen gebruikt. Dat betekent, het moet ook nood zijn. Roepen, uitschreeuwen. Ja, dat doe je als het niet uitgesteld kan worden. En hoef je dat niet luidkeels te doen. Dat mag wel, je mag wel hardop bidden. Ik heb wel eens gehoord van iemand die zei, dominee, ik heb zo'n moeite om mijn gedachten erbij te houden. Ik heb zo'n onrust in mijn hoofd. En als ik dan bid, dan dwarrel ik alle kanten op. Dat vind ik heel erg. En dan zou ik het advies geven, moet je voortaan hardop bidden. Heb je een eigen kamer? Mag je gerust hardop bidden. Iedereen hoeft dat niet te horen. Maar als je hardop bidt, kun je veel beter je gedachten erbij houden. Dan als je het zachtjes doet. Dat is ook aan tafel zo. Het gebed voorgaan in het gebed aan tafel. Dat is iets wat we eigenlijk allemaal zouden moeten doen. Dus van harte aanroepen. En aanroepen, daar zit iets in van, ik kan het niet missen. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Dus de eerste voorwaarde aan het gebed is, het moet zijn tot God, zoals hij zich geopenbaard heeft. Het moet gaan om de dingen die God van ons vraagt en het moet komen uit ons hart. Eigenlijk zijn het al drie kleine voorwaarden, zou je kunnen zeggen. Het tweede is dat wij onze nood en ellendigheid recht kennen. Ja, als je alles zelf kan, dan hoef je er ook niet om te bidden. Als je de Heere groot kan maken, hoef je er ook niet om te bidden. Maar het gebed is juist zo nodig, omdat het gebod niet betracht kan worden in eigen kracht. Dus het gebed, dat komt uit het hart van een krachteloze. Ik moet mijn nood kennen, dat is dat wat ik nodig heb. Op geestelijk gebied en op lichamelijk gebied, tijdelijk gebied. En ellendigheid, dat gaat nog een stuk dieper. Ellendigheid, dat wil zeggen dat ik in die nood zelf niet kan voorzien. De ellendigheid is eigenlijk de oorzaak van de nood. Want als er wel nood is, maar er is geen ellendigheid, dan los je het zelf op. Dan hoef je ook niet op de Heere te wachten. Ik ben bang dat dat ook veel gebeurt, gemeente. dat mensen om bekering bidden en tegelijk bekeren ze zich. Ze hebben de Heer er ook niet voor nodig. Want het beeld wat ze van de bekering hebben is niet het juiste beeld, dat kan. Ja, dan ken je niet je ellendigheid. Je kent dan misschien wel een stukje nood, maar je kent niet je ellendigheid. Je wacht niet op de Heer. Je vraagt het wel, maar tegelijk zeg je, ik los het zelf wel op. En dat is natuurlijk niet een gebed wat Gode aangenaam is. Een gebed wat Gode aangenaam is, dat is een afhankelijk gebed. Van iemand die het zelf niet kan. Opdat wij ons ook voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ja, als je ellendigheid onder ogen krijgt, dat je bedorven bent, dan durf je niet als een rechthebbend mens tot de Heere te naderen. Ook niet in stuk van de dankbaarheid. Dan zal het altijd een wonder zijn als de Heere naar mij, ellendige zondaar, opnieuw wil omzien. Want nog nooit heeft iemand zoveel kwaad tegenover zoveel goeds vergolden. Hoe meer weldaden, hoe meer ik me schamen ga. Over wie ik daar nu tegenover ben, verootmoedigen. Verootmoedigen, dat betekent in het stof neerbuigen. Besef hebben van de majesteit van God. Om te bidden, jongens en meisjes, moet je klein zijn. Je hoeft je niet iets te voelen. Je moet je juist helemaal niks voelen. Bij die God die zegt dat de volken voor hem zijn als een druppeltje aan een emmer en een stofje aan de weegschaal. Wie ben ik dan? Als Nederland voor de Heere is als een stofje aan de weegschaal. Als Amerika voor de Heere is als een stofje aan de weegschaal. Wie is dan de president van Amerika? En wie ben ik dan wel niet? Die in een dorpje woon. Op deze grote aarde, voelt u gemeente, dan word je klein. En dat is waar de Heere ons hebben wil. In de verootmoediging. Met hoogachting tot God. En dat blijkt als het goed is ook in je gebedshouding. Hoe zit je erbij? Het is ook goed dat we dat onze kinderen leren. Het is goed dat de leerkrachten daar op school ook op letten. Bij het gebed hoort ook een gebedshouding. En dat moet eerbiedig zijn, ook in de kerk. Probeer daarop te letten, ook jongen en ook ouderen. Wat is onze houding? Wat stralen we uit onder het gebed? En de derde is dat wij deze vaste grond hebben, dat wij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heere Christus wil verhoren. Ja, wij proberen voor het gebed allemaal heel veel bij elkaar te krijgen. En we denken dat wat de Heere aangenaam is en dat hij dan wel verhoren wil. Als je dit belooft, als je dat belooft, als je... Maar nee, dat zegt de Heere niks, jongens en meisjes, want die kent ons wel. En je weet dat er toch niks van terecht komt. Maar de Heere wil juist dat we vanuit onze diepe ellende gebracht worden aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En dat we beseffen dat het alleen van hem kan komen. Dat God ons alleen in hem kan aanzien. Kijk, en dan gaat het hier natuurlijk over mensen die de Heere Jezus mogen kennen. Die de Heere Jezus mogen benodigen. Terwijl we dan zo'n grote hoge priester hebben die door de hemelen is doorgegaan. Dat is groot. Als je die hoge priester door het geloof mag kennen. Als je in naam van die hoge priester tot je vader mag naderen. Dat is eigenlijk waar het hier over gaat. Gaat hier natuurlijk een stapje dieper dan het gebed van een onbekeerd mens, gemeente. Waarbij ik niet wil zeggen dat een onbekeerd mens niet bidden moet. En ook niet dat een onbekeerd mens niet zeggen mag om Jezus wil. Mag je zeker zeggen. En ik hoop ook dat je het beleeft. Maar hier gaat het over een gelovig gebruik maken van Christus als hoge priester. Mijn gebed te leggen op het altaar van zijn verdiensten en te mogen weten hoe ellendig dat ik ook ben en hoe onwaardig dat ik ook ben, dat dit gebed Gode aangenaam is om Jezus wil. En als je zo mag bidden, als je zo door het geloof mag bidden, dan zal God dat gebed niet naast zich neerleggen. Wat zeg ik? Dan kan God dat gebed niet naast zich neerleggen. Dan heeft hij in Jezus, aan Jezus en in Jezus verhoring beloofd. En wat hij beloofd heeft, dat doet hij. Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Maar tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. U hebt zo weinig kennis van mijn verdiensten. U legt uw gebeden zo vaak neer op uw eigen verdiensten. En daarom hebt u zo'n dor gebedslijven. Tot nog toe hebt ge niet gebeden in mijn naam. Maar de Heilige Geest, die uitgestort wordt op de Pinksterdag, de Trooster, die zal het u allemaal leren. Ja, de Trooster, die zal leren gelovig tot de Vader te gaan. Met gelovige gebruikmaking van het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. En wat de Heer beloofd heeft, dat doet hij ook. We gaan naar onze derde gedachte, het voorbeeld. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen. Psalm 95, het tweede en het derde vers. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. 2 en 3 van Psalm 95. daarvoor. De discipelen vroegen in Matthäus 6 aan de Heere Jezus: Heere, leer ons bidden. Met andere woorden, doe het eens voor. En jongens en meisjes, toen heeft de Heere Jezus het voor gedaan. Heel eenvoudig. En heeft hij een gebed gegeven waar alles in zit. Zoals de Heere het wil. En dat noemen wij het volmaakte gebed. Dat betekent niet dat dat gebed beter is dan andere gebeden. Of dat je eerder verhoring krijgt dan met andere gebeden. In de Romeinse kerk heeft dit gebed een hele bijzondere plaats gekregen. Luther noemde het de grootste martelaar op aarde. Hij zag dat dat gebed misbruikt werd in de Romeinse kerk. Zo heeft de Heer het ook niet bedoeld. Hij heeft het niet bedoeld om dat keer op keer achter elkaar te bidden. Maar de Heer heeft dat bedoeld als een les. Leer ons bidden. Met weinig woorden, zegt de Heer. Je moet niet zoveel woorden gebruiken. Maar met weinig woorden voor de Heer en Heer, die alles al weet, hoeft het hem niet uit te leggen wat nodig is. Wat heeft de Heere bevolen? Wat heeft God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke noodruft. Dus alles wat je nodig hebt op geestelijk gebied, dat staat hier op nummer 1 in het antwoord. Dat is blijkbaar het belangrijkste. En alles wat je nodig hebt op lichamelijk gebied, geestelijk lichamelijke noodruft. En alles wat daaronder valt, mag je aan de Heere vragen. Dat is wel heel veel. Dat is ook een heel breed terrein. Daar vallen ook de kleine dingen onder. De Heere heeft zelfs de haren van ons hoofd geteld. Nou, als de Heere zich bezighoudt met zulke kleine dingen, dat betekent dat opening geeft om ook kleine dingen aan de Heere te vragen. Dominee Hellebroek zegt zo mooi: de Heere hoeft de grote dingen er niet voor te laten. Als je een druk iemand hebt, ik denk aan koning Willem-Alexander, die moet je natuurlijk niet lastigvallen met kleine dingen. Die man heeft er geen tijd voor, die heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Maar met eerbied gezegd, de Heere kan alles. Hij kan het kleine en het grote. Hij hoeft het grote niet opzij te schuiven voor het kleine. Alle lichamelijke noodruft. Alle geestelijke noodruft mogen we bij de Heere brengen. Nooddruft, dat komt van nood en derven. Dus datgene wat wij niet hebben, wat we missen en niet missen kunnen. Geestelijke noodruft. Kent u uw geestelijke noodruft? Kijk, ik hoop ook dat daar de prediking voor dienen mag, gemeente. Als je nou vanmorgen hoort bij zo'n moordenaar wat die man heeft. En als je dan van jezelf moet zeggen, maar dat heb ik niet. Nou, dan weet je, jongens en meisjes, waar je om moet vragen. Dat mag je aan de Heere vragen. Dat is nooddruft. En zo komen er misschien heel veel dingen boven in de prediking of in het Bijbellezen, waarvan je zegt, ja, ik heb dat niet. Als je er dan om leert vragen, dan brengt het je waar het wezen moet. Vaak valt het verkeerd bij mensen. Dan zeg je, dat is alleen voor Gods kinderen en dat is, ja, maar dat is een boodschap voor heel de gemeente. Geestelijke nooddruft, lichamelijke nooddruft. U zegt, ik heb niks, dominee, ik ben kerngezond. Dat hopen we. Je weet het nooit. Want je kunt ziek zijn zonder dat je het weet. Onze geestelijke nooddruft, die kennen we niet, als de Heer het ons niet laat zien. Maar ook lichamelijke nooddruft. Het gebeurt wel dat mensen, ja, de dokters noemen dat een toevalstreffer. Als je voor iets in het ziekenhuis komt en dan ontdekken ze plotseling dat er iets zit in je hoofd of in je longen of in je buik. Je wist het helemaal niet. Lichamelijke nooddruft mag ons wel afhankelijk houden, gemeente. We zijn in alle dingen van de Heere afhankelijk. Lichamelijke nooddruft, psychische klachten. Dat mag je ook bij de Heere brengen. Dat valt ook ten diepste onder die tijdelijke lichamelijke nooddruft. Voor mensen vaak zo onbegrepen en moeilijk oplosbaar. Maar ook dat mag je voor de Heere neerleggen. Zou Hij, die de schepper is van het menselijke lichaam, zou Hij niet weten wat de psyche van een mens is en wat een mens daarin nodig heeft? Kinderloosheid, mag dat ook? Ja, dat deed Hanna ook. En dat heeft een wonderlijke verhoring gegeven voor Hanna daar in de tabernakel in Silo. Armoede, mag dat? Ja, dat mag ook. Zulke gewone dingen, ja zeker mag dat. Ik denk aan dat bruidspaar op de bruiloft te Kana, die mensen hadden geen wijn. Ze hadden geen drinken om voor te zetten, geen koffie, geen thee, mag je daarom vragen. Ja, dat deed moeder Maria ook voor dat bruidspaar. En de Heere wilde de gehuwde helpen, juist in die afhankelijkheid. De Heere wil daarin erkend worden. Niet alleen in onze kerkgang zondags, maar in ons dagelijkse leven. Je kunt het, als het goed is, niet alleen. Heb je de Heere ook nodig gehad? Vaak is het zo als het tegenvalt en als we vastlopen, dat we de Heere nodig krijgen. Maar ten diepste hoort dat vooraf te gaan. Welke de Heere begrepen heeft in het gebed dat Hij onszelf geleerd heeft. De Heer Jezus heeft leren bidden door zijn voorbeeld, prachtige voorbeelden in de Bijbel, hoe Hij de tijd doorbracht, soms nachten overbracht, om te bidden, om gemeenschap te hebben met zijn Vader. Dat is geen verloren tijd, gemeente. Wij zien het gebed zo vaak als verloren tijd. We denken, ja, ik heb daar geen tijd voor. Maar die tijd die haal je spoedig in. Ik heb er wel eens meer op gewezen dat de Puritijnen, vooraanstaande Puritijnen, heel veel werk maakten van hun gebedsleven. En dat heeft vrucht gegeven op de prediking. Dat heeft ze ook geholpen om de boodschap te mogen maken en te mogen overbrengen. Dat is geen verloren tijd. En ook niet als het gaat over de zegen over uw bedrijf. Als het gaat over de zorg voor uw kinderen, dat is geen verloren tijd. De Heer Jezus heeft zijn leven biddende doorgebracht. En Hij heeft dat voor ons begrepen, Hij heeft dat voor ons samengevat in het Onze Vader. En dan zien we in het Onze Vader, we hopen daar nog wel bij stil te staan, dat een aanspraak belangrijk is. Hoe spreek je de Heer aan? Dat het in de eerste plaats moet gaan om God, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Niet met onszelf beginnen, dat is ook een levensles. En in de derde plaats dat het gaat om lichamelijke en geestelijke nooddruft. Geef ons heden ons dagelijks brood, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan een erkenning. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Korter kan niet. Ja, zo eenvoudig mag het wezen, gemeente. De Heere hoeft geen opsmuk. De Heere heeft niks aan een ijdel verhaal van woorden. De Heere ziet naar waarheid in het binnenste. En dan is er veel wat bijgeschaafd moet worden aan onze gebeden. Ook gebeden van dominees, jongens en meisjes. Als je dan wel eens je gebed ernaast legt, dan zeg je, ja, er had veel afgekund. Of er werd iets in gemist. En ik hoop dat dat ook uw ervaring is. Dat maakt je weer klein. Dat brengt je, als het goed is, aan de voeten des Heren. Heren, leer mij bidden. Want ook in het stuk van de dankbaarheid breng ik er niks van terecht. Het stuk van de verlossing, dat is een Godswerk. Een stuk van de dankbaarheid ook. En in het gebed, als er gemeenschap met de Heere mag zijn, dat zijn gouden ogenblikken. Daar gaat toch je hart naar uit als het goed is. En helaas, het is vaak zo genoten en zo weer toegesloten. Maar de laatste godsontmoeting is de beste verzekering. En als ik mag weten dat de Heere mijn deel is, dan kun je weer verder. Wat de toekomst dan ook brengen mogen. Mij geleidt des Heere hand. Moedig sla ik dus de ogen naar dat onbekende land. Amen.